Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen. En wat er verder volgt uit vers 1 van Psalm 147. Uit het heilig woord van God lezen we vanmorgen uit de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 5 en daarvan het 12e vers. Dus de schriftlezing is uit Romeinen 5, vers 12. Maar eerst stellen we ons met elkaar onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En na de wet zingen we vers 2 van Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan. Onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan?
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Romeinen 5 vanaf vers 12 tot het einde. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben, want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van Adams overtreding, die een voorbeeld is van degene die komen zou. Maar niet zoals de misdaad, zo is de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En nu, en niet zoals de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, veroordeling, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene met een hoofdletter, namelijk Jezus Christus. Zo dan. Zoals door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want zoals door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat zoals de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 51 en daarvan het derde en het vijfde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Vers 3 en ook vers 5 uit Psalm 51. En ondertussen worden uw liefdegaven voor de Heere en zijn dienst ingezameld. Gemeente, uit de schriftlezing en uit de psalm die we zojuist gezongen hebben, zult u al wel opgemaakt hebben dat vandaag de derde zondag uit onze catechismus aan de beurt is. Deze gaan we samen lezen. Vraag 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Antwoord. Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij, God zijn schepper, recht kennen zou. Hem van harte lief hebben. En met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Vraag 7. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Antwoord. Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord. Ja, wij. Tenzij wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Deze zondag die spreekt ons over de oorsprong van onze ellende. Aan de hand van de drie vragen met de bijbehorende antwoorden vragen drie gedachten onze aandacht. Als eerste, wij zijn goed geschapen. Ten tweede, wij zijn diep gevallen. En ten derde, wij zijn totaal verdorven. Als eerste dus, wij zijn goed geschapen. Gemeente, wie kent het spreekwoord niet? De appel valt niet ver van de boom. Als je je kinderen iets ziet doen wat niet mag, dan kijk je elkaar als vader en moeder eens aan en dan zeg je, ja, wat kunnen we eigenlijk anders verwachten? Het is een koekje van eigen deeg. Vooral als ze ondeugend zijn en dingen doen die niet betamen, willen we nog wel eens zeggen, wij hebben ze voortgebracht. Ook de Bijbel zegt dit. Wie zal een reine geven uit een onreine? Daarom verwondert het ons niet als onze kinderen dezelfde verkeerde dingen doen als wij. En al zou je een voorbeeldige vader en moeder zijn, die hun kinderen een voorbeeldige opvoeding geven, dan is het nog helemaal geen waarborg dat die kinderen ook voorbeeldig zullen leven. Wij zondigen niet alleen uit navolging, maar het kwaad zit veel dieper. Hoe komt dat? Wel, omdat de wortel van ons bestaan niet deugt. Onze natuur stamt niet meer rechtstreeks uit Gods goede schepping, maar uit de zondeval. Daar is onze natuur verdorven. Daar ligt de oorsprong van alle kwaad. En daarover gaat het in deze derde zondag. U weet, in zondag 2 ging het over de kennis van onze ellende. Die kennis is nodig, want anders kan het medicijn van de verlossing geen waarde voor ons hebben. Sterker nog, om het juiste medicijn te geven, moet eerst de oorzaak van de ziekte worden opgespoord. Wel nu, in zondag 3 gaat het over de oorsprong. In zondag 2 bleek dat we niet alleen maar ziek of misvormd zijn door de zonde, maar dat we dood liggen in zonde en misdaden. En gemeente, dat is geen taal naar ons hart. Dat horen we niet zo graag. Maar het is wel waar. En daarom moet het ook gezegd worden. De Bijbel zegt het duidelijk. Wij willen daar niet zo graag aan, want we denken, ja, maar is het nu echt zo erg met mij? Wees eerlijk, wie gelooft dat nu nog? In de wereld niemand. En veel mensen in de kerk geloven het ook niet meer. Maar toch, God zegt het in de Bijbel. Het ongeloof houdt trouwens niet op bij de mensen in de wereld die zeggen, ach, dood en zonde en misdaden, dat vinden we nu in de 20e eeuw toch wel uit de tijd. Nee, Dat ongeloof, dat leeft ook onder ons. Je hebt iets gedaan, jongens en meisjes, dat verkeerd was. Je vader of moeder gaf je een berisping daarvoor. En toen zei je, nou, ik heb mezelf toch niet gemaakt. Kan ik het helpen dat ik zo ben? Ik ben nu eenmaal zo. Ik heb mezelf niet gemaakt. Wie heeft dat dan gedaan? God? Oh, dus dan geef je God de schuld. Zo ligt het wel voor de hand om onze schepper te gaan verdenken dat hij ons niet goed geschapen heeft. Als we dan werkelijk zo door de zonde zijn aangetast, heeft God ons dan wel goed gemaakt? Niemand durft dat in de kerk hardop te zeggen, want daar zijn we veel te rechtzinnig voor. Maar is God toch niet de schuld van alles? Schrikt u bij deze gedachte? Bent u verontwaardigd? Hoeveel mensen hoor je niet zeggen als het gaat om hun onbekeerlijkheid? Ja, God die moet het doen. En met heel rechtzinnige woorden verschuilen ze zich achter hun menselijke onmacht en achter Gods verkiezing. En wat is dat anders dan de schuld afwentelen op God? Daarom is het heus nog niet zo vreemd dat de catechismus hier begint met de vraag: heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Is God soms de schuld? Ja, het is eigenlijk een onzinnige vraag. Alsof zoiets mogelijk zou zijn. Alsof God, die enkel liefde is, die heilig is en goed, iets zou kunnen scheppen dat niet goed, dat onheilig en verkeerd is. Alleen al de gedachte die is goddeloos. En toch, hoe vermetel is de mens? De catechismus stelt deze vraag niet voor niets, maar het antwoord dat is duidelijk. Nee, God is niet de auteur van de zonde. Hij haat het kwaad. Laat staan dat hij het scheppen zou. Nee, zegt de onderwijzer, want God heeft de mens al zo goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. God schiep ons dus goed. Toen de God aan de avond van de zesde scheppingsdag de mens had geformeerd uit het stof van de aarde, als een kroon op de hele schepping, overzag hij alles wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Dat spreekt de catechismus hierna. God heeft ons goed geschapen, goed en naar zijn evenbeeld. We leken op God. Zo vertonen de kinderen Adam en Eva de trekken van hun hemelse vader. Ze lijken op God, in schepselmatige zin uiteraard, want de mens is niet gelijk aan God. Naar zijn evenbeeld, dat wil zeggen, God zag zijn beeld terug in de mens. Toen God de mens geschapen had, zag hij iets van zichzelf terug in de mens. Iets van zijn karakter. We noemen dat met een moeilijk woord de mededeelbare eigenschappen. Dat zijn Gods goedheid, zijn liefde, zijn trouw, zijn heerlijke deugden. De catechismus noemt er hier twee. Zijn gerechtigheid en zijn heiligheid. Zijn gerechtigheid in de zin van rechtvaardigheid. Al de daden van Adam en Eva stemden overeen met de wet van God. En zoals God zonder zonde is, zo was de mens dat ook. Hij was heilig. Heel zijn wezen was op God betrokken. Adam, de zoon van God, leek sprekend op zijn hemelse vader. Het heeft God behaagd om de mens zo te maken. Om zich te verheerlijken in zijn grote werken schiep God de hemel en de aarde. En in alles zag hij een spiegelbeeld van zijn grootheid, wijsheid en macht. In de hemel schiep God de heilige engelen. Op de aarde schiep God de planten en de dieren. Maar in dat alles was geen bewuste geest die kon communiceren met God of die gemeenschap kon hebben met God. Geen schepsel kon bewust God verheerlijken en met hem spreken. En toen schiep God de mens naar zijn evenbeeld, volmaakt. Naar lichaam en ziel is de Heer Jezus Christus als de enige en eeuwige Zoon van God wezenlijk en volkomen het beeld van God. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat betekent de uitdrukking van Gods wezen. Maar de mens leek als schepsel helemaal op zijn schepper. Niet lichamelijk natuurlijk, want God is een geest. Hij heeft geen vlees en benen. Maar geestelijk was de mens het evenbeeld van God. Zijn verstand was vervuld met licht, wijsheid en wetenschap. Zijn wil was helemaal gericht op de wil van God. Het gevoel van de mens was zuiver en afgestemd op de verheerlijking van God. De begeerten waren rein. De drijfveer tot handelen was liefde. Vrede en blijdschap woonden in het hart van de mens. De Heilige Geest was zijn leidsman en zijn leven. De mens was volkomen geschikt om het drievoudige ambt uit te oefenen van profeet, priester en koning. Wat een heerlijk scheppingsdoel was dat. Zijn schepper recht te kennen. Daar heeft u het profetische. Hem van harte lief te hebben. Daar heeft u het priesterlijke. En met hem in de eeuwige zaligheid te leven. Daar heeft u het koninklijke. God heeft de mens dus goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware gerechtigheid en in oprechte liefde. Adam kon de ander recht in de ogen zien. Er was geen onzuiverheid, ontrouw of bedrog op grond waarvan Adam zijn ogen voor God zou moeten neerslaan. Het ligt recht tussen God en Adam in ware gerechtigheid en heiligheid. Adams liefde is onvermengd. Zuiver, vlekkeloos. Voor de volle 100% heeft Adam de Heere lief en bedoelde hij de eer van God. Zo is Adam. Zo heeft God hem bedoeld. Zo heeft God hem geschapen. Adam is niet doelloos geschapen, maar opdat, zo zegt de catechismus, opdat hij zijn schepper recht zou kennen. De Heere wilde dus door Adam gekend worden. Adam die mocht met de Heere omgaan. Hij mocht hem steeds meer en steeds beter leren kennen in al zijn deugden. God was zijn doel. Adam is geschapen voor het geluk. Het ware geluk dat is gelegen in het liefhebben van God. Want dat is het tweede dat de catechismus noemt. Opdat hij God van harte zou liefhebben. Kennen, liefhebben. Die woorden hangen met elkaar samen. Niet waar, jongens en meisjes? Als je verkering krijgt, dan leer je elkaar kennen. En als er een vonkje overspringt en als die verbintenis groeit, dan leer je elkaar van daaruit lief hebben. Wat was dat een heerlijk doel van de schepping? God lief hebben. God wilde liefde. Vrijwillige liefde. Niet omdat je niet anders kunt, maar omdat je niet anders wilt. Zo gaat alles van Gods liefde schitteren. Heel het paradijs, heel de schepping is één en al liefde. Dat blijkt ook uit het derde. Dat is de uiteindelijke bedoeling van God. Opdat hij met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, zo staat er. Dus God heeft de mens niet geschapen om hem in de verdoemenis te werpen. Laat u dat niet wijsmaken. Dat bedenkt het vlees. Dat is een leugen van de duivel. God bedoelde het paradijs waarin wij God recht mochten leren kennen, liefhebben en dan eeuwig bij hem wonen. De eeuwige zaligheid lag in het verschiet. Dat is, zo zegt de catechismus, de Heere eeuwig loven en prijzen. Dat is de zaligheid. Wie de Heere vreest, die weet dat. Er zijn geen zaliger ogenblikken dan om diep te buigen voor deze heerlijke God. dan om hem te prijzen en te loven. God verheerlijken, dat is de zaligheid. Dat is eeuwig zingen van zijn goede tieren heen. Zo worden we door de catechismes op de leerschool van Christus meegenomen naar het paradijs. Opdat alle vragen die beschuldigend naar God wijzen, uit ons hart zouden wegvloeien. Wat een heerlijke les. Wat een levensles. In de Here is er geen onrecht. Verstaan we deze les? We hebben het er wel eens over en dan zeggen we, een mens die moet teruggeleid worden naar het paradijs. Nu. Dat worden we allen in het onderwijs van de catechismes. De Here gaat ons het raadsel van de zonde niet verklaren, want dat is niet verklaarbaar. Maar hij geeft praktijkles in het allerheiligst geloof. De Here spelt ons die eerlijke belijdenis van de catechismes voor. En zeg het dan maar na. Eerbiedig en hartgrondig. Here, dat is waar. U deed het niet verkeerd. Ja, dat denken we wel eens met ons verduisterde verstand. Maar dan zijn we niet op onze plaats. Heren, bij mij is de schuld. U heeft het goed gedaan. Heren, u heeft mij goed en naar uw evenbeeld geschapen. Het had niet beter gekund. Het is gaaf, goed en gezond. Heilig en rechtvaardig ben ik uit uw handen voortgekomen. O, daar stonden we in de Hof van Eden als het pronkjuweel van heel de schepping van God. In het paradijs waren we rechtschapen. We waren goed, zeer goed in de ogen van God, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. We waren in zijn heerlijkheid gezet. We waren in zijn lichtval geplaatst. We waren zo op God aangewezen en aangelegd. Dat maar één ding onze hartstocht was, namelijk God loven, dienen en verheerlijken. Daar was heel mijn hart en mond één loflied op Gods heilige naam. Hemel en aarde waren daar tot Gods eer en heerlijkheid. Het was Gods heerlijke gave, de weerschijn van zijn aangezicht. Gods wil was onze wil. Het was onze zaligheid om hem te dienen. En uit hem, door hem en tot hem en voor hem te leven. God was onze zaligheid. En toen? Toen is dat vreselijke gebeurd. Toen heeft de mens tegen die volzalige, goede en heerlijke God nee gezegd. Ik wil u niet langer dienen. Ik wil u niet kennen. Ik wil u niet liefhebben. Ik wil niet met u leven. Ik wil u niet loven. U niet prijzen. Ik wil uw kind niet meer zijn. Ik wil niet meer op u lijken. O gemeente, wat een les. Ja, die vrijheid die had de mens. Want de mens was geen slaaf van het goede. Hij was kind van God. Onbegrijpelijk. Maar toch is het gebeurd. En daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. We zijn diep gevallen. We hebben het gelezen in de Bijbel uit de brief van Paulus. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben. De oorzaak ligt dus bij onze eerste voorouders, Adam en Eva. We zouden het niet anders gedaan hebben dan Adam en Eva. We kennen allemaal de verdrietige geschiedenis van de zondeval uit het Bijbelboek Genesis. Daar vinden we geen verklaring voor de zonde. Maar het eerste Bijbelboek wijst ons wel op de oorsprong van de zonde. Gij zult de dood niet sterven, zo loog Satan Eva voor. En daarmee werd God verdacht gemaakt. Het proefgebod was duidelijk. Van al de bomen van deze hof mag je vrijelijk eten, alleen van die ene boom niet. En dat is om te bewijzen dat je mij dienen wilt, dat je gehoorzaam wilt zijn, niet omdat je niet anders kunt, maar omdat je niet anders wilt. En toen gebeurde het, Zij, Eva, nam en at. En zij gaf het aan haar man Adam. En hij at ook. En toen was opeens alle harmonie gebroken. De vrede was weg. De heerlijkheid verduisterd. Alle geluk was in één klap geweken. Het schepsel begon te zuchten. De leeuw begon het lammetje te verscheuren en te verslinden. En Adam wijst zijn vrouw aan en zegt: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt is de schuld. Ja, de doodsklokken beginnen te luiden. De duivel die lacht zijn satanische lach. Hij denkt: ziezo, nu heb ik het voor elkaar. Ik heb het gewonnen. De wereld is van mij. De mens is van mij. God is van zijn troon. De verhouding tussen God en de mensen is nu voorgoed kapot. De Heere wilde vrijwillig. Hij wilde uit liefde gediend worden. Niet uit dwang. Vandaar de vrijheid die Adam had. Hij kon weigeren. En hij heeft dat ook gedaan. En heus, zo zwaar was dat proefgebod niet. Het ging maar om één boom. Het ging om louter gehoorzaamheid. Om liefde te bewijzen in blijdschap. En dan dat vreselijke. Hij nam en hij at. Daar stond Adam dan. Ontluisterd. De Satan toegevallen. De rust, de vrede verdween. Hij was God kwijt als zijn vader. De mens was verzonken in de lichamelijke dood. Met alle ziekte, zwakheid, ellende en verdriet die daarbij hoort. Daarbij kwam de geestelijke dood, waardoor hij gescheiden werd van de gunst van God en van de gemeenschap met God. De eeuwige dood, waaraan wij veel al te snel voorbij gaan, maar waar we veel banger voor moesten zijn, werd realiteit. De eeuwige dood is de hel. Weg was het beeld en de gelijkenis van God. De profeet werd een onkundige dwaas. De priester kende geen liefde en geen offerbereidheid meer. De koning werd een zondeslaaf. Het is ongelooflijk, maar het is toch waar. Heeft u daar ooit wel eens zo bij stilgestaan, gemeente? Of komt de vraag in uw hart op: ja, maar had God dat dan niet kunnen verhinderen? Ja, natuurlijk had God dat kunnen verhinderen. God kan toch alles? Hij is almachtig en volmaakt. Had hij de mens geen liefde en gehoorzaamheid kunnen afdwingen? Ja, dat had hij wel gekund. Maar dat heeft hij nu juist niet gewild. De Heere wilde geen slaven in zijn dienst, maar kinderen. Hij wilde kinderlijke liefde en overgave. God wilde niet uit dwang gediend worden, maar vrijwillig. Vandaar die boom in de hof. Vandaar die keus. Misschien zegt iemand: ja, maar is dat eten van die ene appel, of wat het dan ook geweest is, nu zo erg? Is dat nu zo'n groot kwaad? Moet dat dan zo zwaar gestraft worden met de tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood? Let daar eens op hoe de catechismus het zegt. Waar komt het vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van de mens, zo staat er. Er zitten twee kanten aan de zondeval. De val, je zou kunnen zeggen, dat is een beetje passief uitgedrukt. Iemand die valt. Maar de catechismus haast zich om te zeggen: ja, maar het is moedwillig. Het is vrijwillig. Het is niet zo dat je kunt zeggen: Adam en Eva zijn nu eenmaal gevallen, zoals wij kunnen struikelen. Maar eigenlijk hebben ze het niet gewild. Maar ja, je struikelt en je valt. Nee, val en ongehoorzaamheid, zegt de catechismus. Ongehoorzaamheid, dat is heel actief uitgedrukt. Dat betekent dat de mens heel bewust ongehoorzaam wilde zijn. De duivel deed wat, maar de mens deed ook wat. De verleiding ging van de duivel uit. Hij verlokte en bracht tot zonde. Tot de val. Maar de ongehoorzaamheid, die ging van Adam en Eva uit. Het was hun eigen wil om te zondigen. Ze hadden het ook kunnen laten. Ze hadden ook staande kunnen blijven. Maar dat hebben ze niet gewild. Bewust, willens en wetens, hebben ze voor het kwaad gekozen. En kun je dat een klein vergrijp noemen tegen God, die ons zo goed geschapen heeft? Nee, het is ongeloof. Ze geloofden God niet. Niet wat hij gezegd had. De magen, als u daarvan eet, van die boom die ik verbied, zult u de dood sterven. Ze geloofden de duivel wel. Ze waren niet tevreden met de heerlijke positie waarin God hen geplaatst had. Ze verachtten het gebod van God en ook zijn liefde. Ze hadden het eeuwige leven kunnen verdienen, maar ze hebben het beeld van God verloren. Ze zijn openlijk van God afgevallen. Ze zijn de Satan toegevallen. En weet u wat ik dan nog niet genoemd heb? Als u dat hoort, zult u zeker met de catechismus instemmen. Dat het eten van die verboden vrucht echt geen klein vergrijp was. Adam en Eva hebben niet alleen zichzelf, maar heel hun nageslacht de dood en de rampzaligheid ingesleurd. Dat was het gevolg. En dat hebben ze geweten. Het was de doodslag voor hun eigen kinderen. Hun hele nageslacht hebben ze beroofd van die heerlijke gaven. Toen Kaïn zijn broer Abel doodsloeg, hebben Adam en Eva boven het graf gestaan. Ze hebben elkaar aangekeken, gehuild en gezegd, dat is nu onze schuld, dat is het gevolg van onze ongehoorzaamheid. Toen de boom viel om dat beeld eens te gebruiken, vielen alle takken en bladeren mee. De zondeval die gaat ons ieder persoonlijk aan. We zijn daar op het allernauwst bij betrokken. Dat blijkt ook uit het tweede deel van antwoord 7. Daar staat, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden. Hoor ik daar weer iemand vragen, ja, maar is dat dan niet gemeen van God? Want ik ben er helemaal niet bij geweest. Ik heb die kans toch niet gehad? Ik heb mezelf toch niet gemaakt? Dat heeft God toch gedaan? Ik zal een voorbeeld noemen. Wij kiezen als ouders toch ook vaak voor onze kinderen? U kiest een school voor uw kinderen. Je kunt een openbare school kiezen. Je kunt een christelijke school kiezen. Je kunt ook voor een reformatorische school kiezen. Het is je eigen keus waar je kinderen later terechtkomen en opgevoed worden. In de voorzijde leer, zoals we dat beloofd hebben bij de heilige doop. En als u besluit om niet meer naar de kerk te gaan, om de wereld te gaan dienen, dan weet u toch ook dat ook uw kinderen zullen opgroeien in de wereld en niet in de dienst van God. Wat wij doen heeft dus gevolgen voor ons nageslacht. Nu, zo was dat ook met Adam. Toen hij koos voor de zonde en tegen God, toen deed hij dat voor heel zijn nageslacht. En dat heeft Adam geweten. Hij was het hoofd van het verbond der werken. Hij vertegenwoordigde heel zijn nageslacht. Adam kreeg kinderen naar zijn beeld. Ja, dat bleek. De eerstgeboren mens was al een moordenaar. Er staat in Genesis, Adam leefde 130 jaren en hij gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Set. Nee, het was niet meer Gods beeld. Dat was kapot. Maar het was naar Adams beeld. Set leek op de gevallen Adam met de verdorven natuur. Hij was, zoals we zojuist gezongen hebben, in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Voortaan kwam er achter elk mensenleven een punt te staan. En hij stierf. Ja, was het maar een punt. Want eigenlijk is het geen punt, maar een dubbele punt. Dan begint het pas. Dan komt de eeuwigheid. Dan komt de eeuwige dood als we God niet dienen en vrezen. Sinds Adam, zo zegt de Bijbel, is er niemand meer die rechtvaardig is. Ook niet tot één toe. En uit het hart van de mens komen voort boze bedenkingen. overspel en bedrog. Ons verstand is verduisterd. We kennen God niet meer en we kennen onszelf niet meer. Onze wil is verkeerd, kromgetrokken en verdorven, zodat we niet meer instemmen met de wil van God. Onze hartstochten zijn verkeerd. We zondigen met gedachten, woorden en werken. U en ik zijn erfelijk belast. Zo diep greep de zonde in, dat heel onze natuur werd aangetast. Geslachtsmatig, zodat het overging van ouder op kind. Dat noemen we met een moeilijk woord de erfzonde. En die onderscheiden we in erfschuld en erfsmet. Erfsmet besmet een ieder kind dat geboren wordt, reeds in het uur van zijn ontvangenis. Het is een aantasting van heel ons wezen, van heel ons lichaam, van heel onze ziel. Het is onze zondige aard die we erven van onze ouders. Dat de catechismus noemt dat hier onze verdorven natuur. Erfsmet, ja, want dat zondige leven, dat is besmettelijk. Maar ook erfschuld, dat is de verbintenis tot straf. De erfschuld, die hebben we van Adam geërfd en die wordt ons toegerekend, omdat Adam het hoofd van het werkverbond was. En daarom zegt Paulus in het gedeelte dat we gelezen hebben, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alleen die schuld is al genoeg om voor eeuwig verloren te gaan. De erfschuld is dus iets ontzaglijks. David zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Gemeente, wees eens eerlijk. Jongelui, op catechisatie komen jullie er wel eens tegenin. Maar is dit nu een harde leer? Houd je daarvoor je oor liever gesloten? Dat is niet goed, want de Bijbel zegt het in Romeinen 5 en in Psalm 51. Gemeente, weigeren we hieronder verontrust te worden? Dat is heel erg, want we liggen dood in zonden en misdaden, zo zegt de Bijbel. Er komt altijd vijandschap in ons hart openbaar. We willen er eigenlijk niet aan. Laten we eens persoonlijk worden, want dat doet de catechismus ook. Kijk maar. Eerst staat er de mens. En dan komt het al dichterbij. Onze eerste voorouders. Dan kom je dus al in je familie terecht. En vervolgens staat er onze natuur. En dan tenslotte wij. Het komt steeds dichterbij, ziet u wel, we worden in zonde ontvangen en geboren. O, probeer dit mysterie maar niet met uw verstand klein te krijgen, want dat zal nooit lukken. U kunt uren met elkaar praten over de redelijkheid van de toerekening van Adams zonde, maar je komt er met je verstand toch niet uit. De enige oplossing is dat we leren buigen. Buigen voor de Bijbel, voor het gezag van de schrift, voor God en voor het onderwijs van onze vaderen. Als dat gebeurt door de werking van de Heilige Geest, dan gaan we zeggen, ja Heere, het is waar. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Dan worden we klein voor God en hebben we geen bestaansrecht meer voor de Heere. Dan kost het ons ook geen moeite om de geschiedenis van Adam en Eva in te leven, alsof we erbij geweest zijn, alsof we het zelf gedaan hebben. Dan voelen we de schande van onze eerste voorouders als onze eigen schande. Dan breekt ons hart als we onze zondige daden zien, maar ook als we onze erfzonde zien, onze boze natuur, die een slag is in het aangezicht van God. Maar hoe hartelijk we dan onze schuld voor de Heere belijden? Het blijft een gedurige smart, heel je leven lang. Nee, dat wordt met de jaren niet beter. De wortelzonde van onze hoogmoed gaat ons nopen tot een diepe verootmoediging voor het aangezicht van God, De God die ons zo goed en gaaf geschapen heeft. Wat een smart. Zo goed geschapen. En toch zo diep gevallen. Nee, God is niet de schuldige, maar wij. En dan volgt daar een heel moeilijk punt om te aanvaarden. Ook daar weer is de overredende kracht van de geest voor nodig. Dan wordt Adams zonde mijn zonde. Wat een smart. Mijn natuur is zo verdorven dat als ik het goede wil doen, direct alweer het kwade mij bijligt. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik ken God niet meer. Ik heb hem niet meer lief. Ik leef niet in zijn zalige gemeenschap, zoals hij het bedoeld heeft. Kent u die pijn, gemeente? Kennen jullie die pijn, jongelui? Dat is nodig. Waarom? Omdat God zegt, dan kan ik mijn zoon aan je kwijt. Mijn Christus die ik gaf. Mijn kind, mijn eengeborene, mijn geliefde zoon. Die kan ik kwijt aan mensen die zeggen, Heere, ik ben schuldig. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Adam en Christus horen bij elkaar. Zij die de totale verdorvenheid van de mens niet aanvaarden, die doen ook tekort aan de algenoegzaamheid van Christus' kruisverdiensten. Zo rijst voor ons op, te midden van al die schuld en ellende, de heerlijke gestalte van de tweede Adam, van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen. Hij heeft gebogen onder de gevolgen van onze zondeval. Hij heeft dieper gebogen dan wij gevallen zijn. Van hem roept Johannes het uit. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ja, dat is liefde. En dat voor zulke mensen die bewust hebben gezegd, nee God, ik wil u niet. Ik wil de duivel. Ik wil u niet geloven, maar ik geloof de Satan. Ik wil u niet lief hebben, maar ik wil de wereld en de zonde lief hebben. Ja, voor zulke mensen, voor hen staat er, al zo lief heeft God zulke mensen, zo'n wereld. Zo'n mensenwereld verloren in schuld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft. Ja, daar hangt het van af. Het geloof, dat is nodig. Misschien dacht u bij het lezen van Romeinen 5 zojuist wel, zie je wel, de schuld van Adam komt over alle mensen. En dan is Christus er ook voor alle mensen. Jawel, maar je moet wel doorlezen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou, zo staat er. Wie geen borg heeft, die komt eeuwig om. En dat zeg ik niet uit hardheid, maar uit liefde. Weet u waarom? Opdat u hem zoeken zou. Want hij is er nog. Hij wordt u gepredikt. In de diepte van onze val rijst de Zoon van God op. Er is verlossing. Zo laat God u prediken. Voor diepgevallen kinderen van Adam. Er is genade voor gevallen, voor verloren mensen. Er is een tweede Adam, die zich aan het kruis gaf in opofferende liefde. Er is een nieuw verbondshoofd. Hij nam op wat Adam vallen liet. Hij herstelde wat Adam verbrak. Christus is ingedaald, afgedaald. In de diepte van onze verlorenheid, de tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood, heeft hij op zich genomen, verslonden, overwonnen. Adam koos verkeerd, maar Jezus koos goed, altijd en onder alle omstandigheden, ook in de beproeving en verzoeking in de woestijn. Was Adam ongehoorzaam? Jezus was de gehoorzame zoon van de Vader, gehoorzaam tot aan de dood van het kruis. Het kostte hem zijn leven. Verloor Adam het beeld van God? Jezus herstelde dat beeld van God. Hij toont, sprekend, het beeld van zijn Vader. Was Adam hoogmoedig? Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heeft Adam Gods verbond veracht en overtreden? Christus heeft Gods gebod geëerd. Hij heeft de wet gehouden, vervuld. Heeft Adam schuld gemaakt? Christus heeft de schuld betaald. Zocht Adam zijn eigen eer? Christus heeft God verheerlijkt. Gemeente, wij die in zonde ontvangen en geboren zijn, zouden voor eeuwig moeten omkomen als Christus niet gekomen was. Maar hij heeft alles overgedaan, ook voor onze erfzonde. Hij is zonder erfzonde geboren, ontvangen uit de hele Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Daarin heeft hij onze erfzonde op zich genomen, zo zegt de catechismus op een andere plaats. Hier is een zaligmaker die alle Adamskinderen nodig hebben. Werd hij u dierbaar? Gaat uw hart naar hem uit? Hongert en dorst u naar deze Jezus? Zegt u het, och dat ik hem kenne? O, wat zou ik er veel over voor hebben als ik voor eigen hart en leven het zeker weten mocht dat ik het eigendom ben van deze trouwe zaligmaker? Dan zingt u van harte mee wat we samen gaan doen met de dichter van Psalm 106 en daarvan vers 4 en 24. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het helspoor afgegaan, ja wij, en onze vaderen tevens, en wat er verder volgt uit de genoemde versen. Onze derde gedachte is, wij zijn totaal verdorven. Onze natuur, onze aard, ons wezen, de diepste bronnen van ons leven, zijn bedorven. Zo staat hier op grond van de Bijbel. Er is nog veel goeds in deze wereld. Er zijn mensen die trouw hun werk doen, die trouw en eerlijk zijn. Gelukkig dat die er nog zijn. Er is in de algemene genade van God gelukkig nog veel goeds te vinden. Als die algemene genade er niet was, dan stortte heel de wereld in elkaar. Dan was iedereen een rover en een plunderaar. God houdt alles nog in stand door de stutten van zijn algemene genade. En zo is er nog een natuurlijk goed, zoals we dat noemen, burgerlijk, zedelijk, uitwendig goed. Daarom moeten we de formulering van de catechismus in de eerste plaats beperken tot ons godsdienstige leven. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad wil vooral zeggen dat we vanuit onszelf de verhouding met God nooit meer goed kunnen krijgen. We zijn onbekwaam om de verzoening met God te bewerkstelligen, om de verbroken relatie weer te herstellen. Bovendien, voor God is alleen dat goed wat voortkomt uit een waar geloof, wat in overeenstemming is met zijn heilige wet en wat de eer van God tot een doel heeft. Dat geloof ontvangen we in de wedergeboorte uit genade. De catechismus spreekt hier over onze aard die verdorven is. Er staat niet dat wij alle kwaad doen, gelukkig niet. Dat komt door Gods algemene genade. Maar er staat wel dat wij alle kwaad zouden kunnen doen. Geneigd tot. We zijn ertoe geneigd. Weet u wat u moet doen? Kijk maar naar uzelf. Neem het advies van de Bijbel ter harte. En vindt u zelf niet beter dan een ander? Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wij zijn geneigd om alle kwaad te doen. We zijn ertoe in staat. Maar als het niet plaatsvindt, is dat de weerhoudende genade van God. Is het dan zo erg? Ja, zo erg is het. De Bijbel zegt dat en de catechismus spreekt het hierna. Tenzij, zegt de catechismus, tenzij we door de geest van God wederom geboren worden. Hoe moet je dat tenzij opvatten? Betekent dat, het is wel heel erg met ons gesteld, maar er is gelukkig nog een lichtpuntje? Nee, niet bij ons vandaan. Er is wel een lichtpunt, een geweldig licht, Christus. Hij is het licht van de wereld. Van God uit kan het weer goed komen. Maar vanuit ons is er geen enkel lichtpuntje. Ik wist wel dat het heel erg met me was. Maar dat het zo erg was, dat had ik niet gedacht. Dat moet onze conclusie zijn. Een dokter staat bij een ongeneeslijk zieke patiënt. De dokter schudt zijn hoofd en zegt tegen de familie, mensen, er is hier geen hoop meer, tenzij dat daar een wonder gebeurt. Ja, dat is het. Tenzij. Voor u en voor mij is er geen hoop, tenzij dat er een wonder gebeurt. En dat is het wonder van de wedergeboorte. Tenzij we wederom geboren worden. Dat is de herschepping, de herstelling van Gods beeld. Er is hoop voor hopelozen. Niet bij ons vandaan, niet vanuit ons, maar bij God vandaan. In zijn ondoorgrondelijke goedheid is de Heere de zonde en de dood een eeuwigheid voor geweest. Zonde en dood die hebben God niet verrast. Toen Adam viel, heeft dat God niet overvallen. Zonde en dood hebben niet het laatste woord. Tenzij... Zeker, onze natuur is totaal verdorven. Alleen regeneratie, een totale vernieuwing van ons bestaan, een herschepping, een wedergeboorte kan ons redden. En dat is geen mensenwerk, dat is het werk van God. Hij geeft nieuw leven, dat de dood overwint. Wie in mij gelooft, zo zegt de Heer Jezus, die zal leven, al ware hij lichamelijk ook gestorven. Hij die de weg, de waarheid en het leven is, het licht der wereld, hij heeft zijn leven afgelegd. Hij is in de duisternis van de godsverlating gegaan. Hij is gestorven, als ware hij een misdadiger. Door zijn dood heeft hij alle zonden overwonnen en de dood verslonden. Hij is opgestaan. En door zijn kracht wekt hij tot op de dag van vandaag nog steeds zondaren op. Uit het graf van de dood, zonde en schuld, tot het eeuwige leven. En daarom zitten we nu in de kerk. De Heere werkt door zijn levenwekkende woord. Door zijn genadevol spreken over de wedergeboorte. De Dordtse leerregels zeggen dat zo mooi. Dat is een vernieuwing, een nieuwe schepping, een opwekking uit de doden, een levendmaking waarover zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, die God zonder ons in ons werkt. Zie je, het komt alles bij God vandaan. O, wat is God genadig. Hij laat gevallen mensen niet liggen. Hij zegt niet, doe nou, probeer nog eens wat goeds te doen. Nee, het is uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. En dan zegt de Heere, ik ben goed, omdat ik God ben. Ik geef u mijn zoon. In een weg van recht worden zijn deugden verheerlijkt en kunnen zondaren zalig worden. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. De geest opent het hart, vermult wat hard is, besnijdt wat onbesneden is en stort nieuwe hoedanigheden uit in de wil, zo zeggen de Dordtse leerregels. Wat dood was, maakt hij levend. Wat boos was, wordt goed. En die niet wilde, gaat met haar daad willen. De wederspannige wordt gehoorzaam. Hoort u dat? Gehoorzaam. Mensen in zonden ontvangen en geboren, waardoor de geest van God wederom geboren, die worden gehoorzaam. Adams zonde was ongehoorzaamheid, maar de eerste vrucht van het nieuwe leven dat God zonder ons in ons werkt, is gehoorzaamheid. Dan gaat God zijn beeld herstellen. Zo wijst de herschepping terug naar de schepping. Zo komen we weer opnieuw bij vraag 6. Zo alleen leren we onze schepper recht kennen en van harte liefhebben. En zo zullen we in de eeuwige zaligheid met hem leven, hem loven en prijzen. Zo komt God weer aan zijn eer, dwars door de zondeval heen, in het geven van zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. Hij ziet ons aan en zegt, wilt u leven? Kom dan achter mij aan, want wie in mij gelooft, die zal leven. Hij vernieuwt. Wilt u vernieuwd worden? Er is er maar één die het kan. Dat is de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. En hij vernieuwt radicaal. Hij vernieuwt tot in de wortel toe. En dat komt ook naar buiten openbaar. Als de wortel goed is, dan komen de vruchten openbaar. Dan komt de nieuwe levenskeus van God en tegen de zonde openbaar. Onze nieuwe levenskoers is dan niet meer gericht op onszelf, maar op God. Dan wordt het, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Er ontstaat een nieuwe levensstrijd. Het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Het kwade ligt me bij. Maar toch, het goede wil ik doen. En het kwade wil ik niet doen. Dat is een strijd. Gemeente, laten we maar nooit twisten over de wijze waarop een mens wederom geboren wordt door de Heilige Geest. Dat is zo verschillend. De wind blaast waarheen hij wil. De een mag vanaf jongs af aan de Heere vrezen, zoals Timotheus. Dan is er zonder een geweldige, opzienbarende omwenteling in je leven toch die kinderlijke droefheid over de zonde. Dat belijden van je schuld aan de Heere. Dat vragen om vergeving. Dan is er liefde tot de Heere Jezus. En liefde tot God. En de liefde tot God en zijn woord. Je kunt de Bijbel niet missen. En je krijgt ook medelijden met mensen die God tegenstaan en hem niet dienen. Er zijn ook mensen die op latere leeftijd tot verandering komen. Door een lieflijk woord uit de Bijbel worden ze in beslag genomen voor de dienst van God. Zo worden ze getrokken door liefde. Soms worden ze later dieper ingeleid in de bedorven levenswortel van ons bestaan, omdat we des te meer zouden zien op de borgtocht van de Heer Jezus en hem nodig krijgen als onze borg en zaligmaker. Er zijn ook mensen die diep worden ontdekt. Zij gaan door diepte heen. Harde slagen zijn soms nodig om hen tot een onberouwelijke keuze te brengen. De weg die kan gaan langs de donder van de Sinaï en langs de afgrond van onze verlorenheid. Maar het is helemaal niet zo dat als het bij u zo gegaan is, dat je dan een betere of een meer schriftuurlijke christen bent dan iemand bij wie het vanuit de liefde begonnen is. Nee, de Heer is daarin helemaal vrij. Hij is vrijmachtig en veelkleurig in de werken van zijn genade. Maar bij elke bekering komt het toch hierop neer. Here, ledig kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. De een kent diepere vertwijfelingen dan de ander. De een heeft een meer gelijkmatige gang. En bij de ander gaat het weer steeds op en neer, in de kolkende golven. De wegen waarlangs kunnen zo verschillend zijn. Maar er is maar één middel voor u en mij om de straf te ontgaan. En dat is het dierbare bloed van de trouwe zaligmaker. Hij bleef trouw aan God, trouw aan zijn opdracht, tot in de dood toe. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Hoe je ook geleid bent, of dat nu van jongs af aan is of pas op latere leeftijd. God is zo wonderlijk, zo verrassend. Hij doet het zoals hij wil. Hij is de grote soevereine, maar voor iedereen is er maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En dat is de naam van de Heer Jezus. Door hem, door zijn bloed, is er vrede, vergeving, verzoening en een nieuw leven. Een leven door zijn dood bereid. Een leven tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, zo komen we tot u in het gebed. En mag deze vernederende boodschap vanuit uw woord ons deze morgen op onze knieën brengen. In schaamte, in verlegenheid. En mag het gebed van David dan ook ons gebed zijn of ons gebed worden. Vernieuw in mij een vaste geest en leer. Wij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Wat een wonder, Heere, dat u niet alleen een schepper bent, maar ook een herschepper, dat er bij u raad is voor mensen die uw beeld helemaal zijn kwijtgeraakt, van wie niets goeds meer te verwachten is. Maar bij u is raad, bij u alleen. Wilt u dan dat herscheppende werk in ons midden ook uitvoeren tot uw eer en tot onze zaligheid? We danken u voor uw woord van deze morgen. We bidden u om een zegen, ook voor de middagdienst. Wilt u dominee Vreugdenheel uw geest en uw hulp geven als hij onder ons uw woord bedienen mag? We bidden u al deze dingen in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, tot slot zingen we nog uit Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn hel volmaakt. de dienst met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.